Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.
Er is een brute, laffe misdaad gepleegd.
Geweld moet stappen, ja, sowieso.
Het Openbaar Ministerie eist forse zelfstraffen tegen de verdachte in het Marengo-proces.
Voor de 10e keer in een maand tijd was het vannacht raak. Een explosie in de stad.
Meer dan 2 miljard euro aan harddrugs werd vorig jaar door justitie onderschept. Een verdubbeling met het jaar ervoor.
Welkom bij de Parool Misdaad Podcast. In deze podcast praten misdaadjournalisten Wouter Laumans en Paul Vugts je elke 2 weken bij over grote en kleine misdaadzaken. Voor de trouwe luisteraars van de Tachi Podcast is het misschien even wennen, want we hebben een nieuwe naam en een nieuwe tune. Maar verder zijn we er met de vertrouwde mensen. Mijn naam is Corrie Gerritsma en hiernaast me zitten, zoals jullie gewend zijn, misdaadverslaggevers Wouter Laumans en Paul Vugts. Welkom, heren.
Dankjewel.
We gaan het hebben vandaag over tragisch nieuws uit Antwerpen. Want daar is bij een woningbeschieting een 11-jarig meisje geraakt door een kogel. Wouter, kan jij iets vertellen over wat daar is gebeurd?
Ja, dat is maandagavond zijn daar mensen aan de deur geweest. En die hebben op de woning geschoten. Dat gebeurt vaker in Antwerpen. Mm-hmm. Alleen dit keer is er dus een kind geraakt door een of meerdere van die rondvliegende kogels. Die hebben ze geprobeerd nog te reanimeren. Die is naar het ziekenhuis overgebracht en overleden. En het is natuurlijk het bericht waar je eigenlijk... Ja, dat klinkt een beetje raar, waarbij je eigenlijk... waar je van wist dat het zou gaan komen. Er worden in België, maar ook in Nederland... Zoveel woningen beschoten, ja, dat het eigenlijk niet anders kon... dat daar een keer iets mis zou gaan... en dat er een onschuldig slachtoffer bij zou vallen.
Ja, precies, want bij een kind van 11 weet je in ieder geval... of nou ja, bijna in ieder geval... dat het zelf geen rol heeft gehad in iets waarom dat daar gebeurde.
Nee, ja, en het verhaal is dat zij ergens verre familie is van bekende drugshandelaar, een van de rijkste uit België. En die is kennelijk op een of andere manier in een soort conflict beland. En dit is dan toch het trieste resultaat daarvan, dat een kind overlijdt aan een schotwond.
Ja, en je kan denken dat zo'n beschieting van een woning, dat het meer een soort angstaanjager is en dat het eigenlijk... een soort collateral damage is, om het zo te zeggen? Of dat het echt bedoeld is om een leven te nemen?
Nee, dit zal collateral damage zijn, nevenschade. We hebben het in Nederland ook wel een paar keer gehad. We hebben een paar keer, bijvoorbeeld ook in Amsterdam de afgelopen jaren... gehad dat door geluk iemand net niet geraakt werd, ook kinderen. Mm-hmm. Ook als we helemaal teruggaan naar de staatsliedenbuurt bijvoorbeeld. Daar vliegen ook kogels door woningen in de kinderkamer. We hebben in het verleden natuurlijk wel Danny Gubbels gehad in het zuiden. Er werd op een kamp een woonwagen doorzeefd. En niet zijn vader, maar de zoon, Danny, werd daarbij fataal geraakt. Dus we kennen dit helaas wel vaker. Het is wel weer echt een nieuw dieptepunt in de verschuiving ook van die we eerder hebben besproken hier. Van geweld dat zich veel in Nederland, in Amsterdam, mm-hmm, ook afspeelde. Naar geweld dat ook België heeft bereikt. Vooral ook Antwerpen. Daarbij de grote zeehaven natuurlijk. En ook wel met behoorlijk wat bemoeienis van Amsterdammers. Of jongens uit Almere of anderszins de regio. En het is nooit... Kijk, er is een verhaal dat een van die kogels in een magnetron is geslagen daar. Dat die ontploft is en dat een belangrijke, ja, rol heeft gespeeld. En dus dat is niet opzettelijk. Ik bedoel, dat heet in juridische termen voorwaardelijke opzet. Dus door op een woning te schieten, neem je bewust het risico dat er zoiets verschrikkelijks gebeurt. Dus juridisch gezien is het wel een soort variant op opzet. Maar... als je het gewoon in de normale spraak gebruikt, is dit natuurlijk niet expres dat kind.
Niet expres een kind vermoorden.
Alleen net wel het risico. En het is natuurlijk het wachten was op zoiets verschrikkelijks als nu.
Was het eerder gebeurd bij die woning? Want ik weet dat we een aantal berichten hebben gehad, ja, in die buurt of in de straat.
Ja, ergens deze week is eerder een woning beschoten in de straat. Kijk, ja, als je ik las even de pers bij de zuidenburen. En daar waren Joris van der A, collega van ons in Antwerpen, die schreef dat er vanaf 2016 200 beschietingen waren op woningen. Of granaten aan de deur of vuurwerk aan de deur. Dat dus eigenlijk een woning het doelwit was van een soort wraakexpeditie. Mm-hmm. Ja, En dan is het natuurlijk gewoon, ja, dat is gewoon een kwestie van tijd. We hebben hier in 2020 hebben we in Tienhoven is er een vakantie in op een vakantiepark iemand ook een chalet beschoten. Daarbij hadden de schutters overigens het verkeerde chalet uitgekozen om te beschieten. En daarbij is een 60-jarige man die lag op de bank te slapen, die is geraakt in zijn schouder. Dus dan is het echt kiele. En wat ja. Paul natuurlijk net aanhaalt, 2010, de 12-jarige Danny Gubbels. En die, ja, zijn vader was verzeild geraakt in een conflict met over drugs, waar ook veel Amsterdamse criminelen destijds bij betrokken waren. Toen gingen men verhaal halen bij zijn woonwagen in Breda. Toen op enig moment brak er een beetje paniek uit buiten en begonnen mensen op die woonwagen te schieten. Ja, en dan zit er daar een kind achter een computer een spelletje te spelen en die krijgt opeens een kogel in zijn lijf. En het zijn dit soort zaken, hè, en het is in het buitenland ook wel eens gebeurd, het zijn altijd van die zaken dat je in één keer de wreedheid en ook de achterloosheid ziet waarmee die onderwereld dan zo'n verhaal gaat halen.
Ja, want het is in ieder geval wel zo'n risico genomen. Want iedereen die op een woning schiet moet toch ook kunnen bedenken dat er iets kan gebeuren wat...
Ja, maar daar raak je ook wel weer een beetje aan het profiel van de schutters.
Ja.
Nou ja,
en de opdrachtgevers. Daar weten we natuurlijk nog niet echt iets van.
Nee, maar ik denk dat die schutters nu ook denken van dit was niet de bedoeling.
Ja.
Dit was natuurlijk, niemand heeft dit als bedoeling gehad. Maar ja, dit is wel wat Paul natuurlijk net ook treffend zegt. Als jij op een woning gaat schieten met een wapen, ja, je weet niet. Kijk, een 9 mm kogel die gaat dwars door stenen heen, die gaat overal dwars doorheen. In films zie je bijvoorbeeld wel eens dat iemand achter een autodeur gaat schuilen als hij beschoten wordt. Nou, dat is klinkklare onzin, want een kogel gaat daar dwars doorheen. Dus en op het moment dat je dus op een woning schiet, gaat zo'n kogel, en daar hebben we het hier ook wel eens vaker over gehad, die kan ook alle kanten uitschieten. Dus die kan, als jij, die gaat niet in een rechte baan van de ene kant van het huis naar de andere kant van het huis. Ja, en ja, dat risico neem je natuurlijk gewoon wel op het moment dat je besluit van nou, ik ga op een woning schieten.
Het komt erop neer dat zowel de opdrachtgevers als de uitvoerders kan het niet schelen.
Ja.
Die opdrachtgevers die sturen jonge gasten op pad en Simar. En die jonge gasten denken sowieso nergens bij na. Dat is eigenlijk een beetje het profiel wat we vaak hebben geschetst hier. Vaak ook heel jonge jongens. En dan krijg je dit soort verschrikkingen. En het is echt wel vaker dan dat je denkt. Dus we hebben het nu over een woning. Maar denk bijvoorbeeld nog maar aan de moord die de DJ Jordi Latamahina fataal werd. Er werd gewoon een verkeerde auto beschoten. Ze wilden een
In
Amsterdam-West. Vlakbij het World Fashion Center. In de parkeergarage van het appartementencomplex. Wilden ze een crimineel liquideren. Hadden de verkeerde auto, ook een mini. Schieten Jordi Latamahina dood. Verwonden zwaar zijn vriendin. En op de achterbank zit hun dochtertje van de 2, meen ik toen.
Ja.
En zo hebben we echt wel veel meer
voor. Tram, weet je die nog?
Door een tram in de Klerkstraat in Amsterdam-West ook.
Ja, toen werd er ook geschoten. En toen ging een van die kogels, die ging dwars door een tram. Die reed gewoon een tram voorbij. En daar zaten gewoon mensen in. En er klapt opeens een kogel uit een Kalashnikov, klapt dwars door die tram heen. Nou, dan is het dus eigenlijk, ja, het is gewoon vragen om ongelukken.
Ja.
Een Turkse crimineel die zijn kleine kindje op zijn arm had, is geliquideerd, ook in Amsterdam. Dat kind valt gewoon op de grond. En heb je geluk dat het ten eerste niet geraakt is, en ten tweede dat het de val nog overleeft.
Ja.
En als je een beetje geluk hebt, een trauma, nog te jong is om een trauma op te lopen. Maar goed, laten we het wel wezen. Het is, staat gewoon symbool voor de onverschrokkenheid, voor de bruutheid van dit wereldje.
Ja. Even nog wat ik net nog wilde vragen over al die aanslagen, hè, op woningen, bedrijven, waar we natuurlijk in Amsterdam ook zo'n soort golf van hebben, nog steeds eigenlijk. Maar dat zijn toch meer explosieve vuurwerk of soms een handgranaat en niet zozeer dat de kogels worden afgevuurd. Nou, is dat een soort ander idee van dan gebeurt er eigenlijk, krijg je geen schade aan mensen?
Nou, we hebben het allebei gehad. En nu recent de zaak die wat groter het nieuws halen, dat is omdat een explosie dan ook echt wel bijvoorbeeld op het Beukenplein in Amsterdam-Oost echt zoveel schade heeft aangericht dat de hele sigarenboer is opgeblazen en zijn interieur moest opnieuw worden gebouwd. Heel lang allemaal planken aan de muren. Nee, maar die beschieting hebben we ook gehad, hoor. En ook gewoon in de rivierenbuurt, niet zo heel erg lang geleden. Er schiet dwars door een raam en er ligt achter dat raam ligt een jongen te slapen. En waarschijnlijk moesten ze niet eens dat pand hebben, maar de verdieping boven.
Ja.
Als Wout en ik het op een rijtje zouden zetten, heb je echt wel minutenlang
een aaneenschakeling van dit soort incidenten. Dus het is niet dat dit Antwerps
nee,
is.
Nee, maar het is ook niet. We verbazen ons ook niet meer zo over, lijkt het wel, hè?
Ja, maar dat is het rare. Dat is de soort glijdende schaal. Als een soort kreeft die in een pan ligt, lig je dan. Denk je, oh ja, nou ja, het is weer goed gegaan. Maar eigenlijk de extreme risico's die er genomen worden. Mm-hmm. En in het milieu zelf, ik weet niet of Paul dat ook zo hoort, wordt het een beetje beschouwd. Dus even op het raam tikken, tik, tik, tik. Hey, hallo. Weet
van
je
hou je in de gaten.
Ja, ja, van hey, we hebben een probleem. Dat moet wel even worden opgelost. Even tik, tik, tik. Maar
en dan bedoelt Wouter, het schiet op een pand. En niet dat het 11-jarige meisje.
Nee.
Want ja, dat heeft echt wel een schok teweeg gebracht.
Ja, maar het schieten op een pand. Hè, dus dat je gewoon even van, joh, we zijn je niet vergeten. Let eens even op. Zo wordt het. Ja. Dat is de perceptie.
Ja, het is natuurlijk ook een grote dreiging. Dus ik snap wel.
Zeker. Maar ondertussen lopen mensen die in dat pand. Maar ook, hè, stel nou, je schiet door een raam. Hij gaat er aan de achterkant door een raam uit. En hij gaat bij de achterburen weer naar binnen. En daar zit iemand tv te kijken. En die wordt geraakt. Dat kan, hè?
Ja.
Het is echt heel gevaarlijk.
We hebben hier eerder de moord op Ayla Mintjes besproken. Dus jongens die moesten haar criminele vriend Anis B. Vermoorden. In de Mercedes waarin zij reden. Ze raken en zij stuurt. En ze raken haar in de rug. Zij overlijdt. Maar in die schietpartij met automatische wapens is honderden meters verderop. In een boven in een appartementencomplex. Een kogel over een balkon gevlogen, waar net twee mensen op leeftijd nog hadden gezeten. Die waren net even erbinnen. Die hadden ook fataal geraakt kunnen worden.
Zo'n kogel gaat gewoon ver.
Die gasten denken daar niet over na, hoe ver zo'n kogel vliegt.
Ja. Laten we even teruggaan naar Antwerpen. Weten we iets meer over... Er is natuurlijk een gezin wat daar woonde waar dat huis wat beschoten is. En je zei net al, er wordt vermoed dat dat te maken heeft met een oom van dat gezin. Kunnen jullie iets meer over die verdenking vertellen?
Nou ja, het is natuurlijk nu vrij vroeg. Hè? En bij ons gaat op zo gisteravond, dus het is nu dinsdag terwijl we deze podcast opnemen, dus maandagavond gebeurde dit. Dan begint je telefoon zo te tringelen en te doen. En dan krijg je dus van allemaal theorieën die komen voorbij. En daar valt, weet je wel, dan hoor je bekende namen voorbij komen. Maar wij zijn altijd toch wel een beetje terughoudend om dat gelijk maar de eter in te slingeren. Omdat we gewoon, ja, we hebben nul borging voor die verhalen. Het enige wat we zo, wel zo'n beetje helder hebben, is dat het familie is van een bekende jongen uit het drugsmilieu. Maar in wat voor een conflict hij of misschien weer andere familie van
familie
hem,
zelf,
dat weten we allemaal
niet.
Dus het is best wel link, ook al journalistiek onwenselijk, om dan maar gewoon alle roddels die je hoort de eter in te zoeken.
Ja, vergis je niet, soms zijn er meerdere scenario's. Hè? Stel, iemand weet, er was de afgelopen weken een conflict gelieerd aan deze meneer. Wil dat dan één op één zeggen dat dit incident van gisteren ook hiermee te maken moet hebben? Het is heel gevaarlijk om aannames te doen. En voor je het weet zit je ernaast.
Maar we nemen volgens mij wel een beetje aan dat het... we nemen aan dat het iets met een drugsmilieu te maken
maar natuurlijk.
Heeft,
kijk,
geweld.
Dat bedoel ik niet. Dus het zal heus... Het heeft te maken met die drugscrimineel... die ook wel in Nederland bekend is. Dat staat volgens wel vast. Niet zomaar huizen worden de hele tijd beschoten. Alleen, wat die drugscrimineel of familieleden van hem dan met andere criminelen of criminele families te schaften hebben gehad de afgelopen tijd, daar kunnen allerlei ruzies zijn geweest, maar die hoeven nog niet één op één met dit is dit te maken te hebben. Dat bedoel ik. En ik doe dit spelletje nu ongeveer een jaar of 25 en het is best vaak gebeurd in het verleden dat het beeld dat van de avond van een incident en de dagen daarna gerezen was, dat het heel anders was dan uiteindelijk in de rechtszaak bewezen werd verklaard. Snap je dat gewoon dingen soms heel anders liggen dan je zou kunnen aannemen? Dus Wouter en ik zijn er wel heel voorzichtig in om die aannames ook hier in de podcast te verwerken.
Ik kan me voorstellen dat sommige luisteraars van onze podcast of lezers van het Parool, waar we veel over Amsterdam schrijven, toch denken, maar waarom is deze zaak voor ons belangrijk?
Nou ja, kijk, omdat... eigenlijk als je gewoon naar Nederland en naar België kijkt, hè, dan heb je gewoon, dat is gewoon een gigantische delta. Mm-hmm. Hè, en dan heb je de haven van Rotterdam. Nou, dat is een drugshub. Daar komt heel veel drugs binnen. En misschien nog wel meer komt er binnen via Antwerpen. En eigenlijk in het milieu is dat één. Dat is gewoon één gebied. En dat is gewoon de slagader van de cocaïne naar Europa ligt hier. En dat is of dat Antwerpen is of Rotterdam. Dat is eigenlijk bijna hetzelfde. Hè? De beveiliging is anders. En de layout van die havens, dat is heel anders. Maar wat je vaak ziet is dat mensen waar wij over schrijven, dat die opduiken in Rotterdamse drugszaken, maar ook in Antwerpse drugszaken. Dus Ja, het is, het, ik vind het, en dan toch even speculeren, het is zeker niet ondenkbaar dat hier ergens in de verte gewoon Nederlanders bij betrokken zijn.
Ja.
Omdat de recent in Antwerpen behoorlijk wat Nederlanders zijn gepakt. Ook Amsterdammers. Voor het uithalen van drugs bijvoorbeeld. Ook wel uiteindelijk in onderzoeken voor het aansturen van die uithalers. Er is recent de uitspraak gedaan in een hele grote Amsterdamse drugszaak, waarin zeg maar de bovenlaag boven die uitvoerders is veroordeeld. Die lijnen zijn kort. Vergis je niet, soms worden de opdrachten komen uit Dubai, hè, en, of ergens anders aan de andere kant van de wereld. En moet je, als je vanuit Dubai naar de Benelux kijkt, dan zie je niet twee verschillende of drie verschillende landen. Dan zie je gewoon een stipje. En,
ja.
En zo wordt het voor hen ook. Het is een stipje aan de horizon. Het is hetzelfde en het zegt, het is één en hetzelfde soort drugsmilieu. Dus dit kan ook gewoon in Amsterdam gebeuren. En het kan heel wel zijn dat hier Amsterdammers bij betrokken zouden zijn, maar dat weten we dus niet.
Maar vergis je ook niet, hè, Corrie. Ga jij wel eens een dagje leuk naar Antwerpen?
Ja, je kan makkelijk op en neer, toch?
Hoe lang rij je dan? Anderhalf uur? Als je niet al een dikke file pakt bij Berg op Zoom of zo, dan ben je anderhalf uur wel in
dus de stijl op de Keizer.
Dit is hetzelfde. Dus ook dit behandelen.
Je hebt geen last van een grens of zo.
Nee, maar dit behandelen als twee separate, dat is raar. Dit is gewoon, dit hoort allemaal bij ons. En of dat Belgen zijn of dat Nederlanders zijn, dat is gewoon, ja, één. Dat is bijna één.
Ja, er kwamen onlangs ook cijfers naar buiten over hoeveel ton cocaïne er uit de havens, ik wou zeggen gehaald is, maar dat weet ik niet. Ik bedoel, onderschept is, ja, dat is een beter woord. Want dat is namelijk door de politie. Dat was, moet ik even kijken, 160.000 ton in Antwerpen en Rotterdam samen. Zijn dat cijfers waar jullie nog gek van opkijken?
160 ton.
160 ton.
Ja. Het is wel heel veel. Wat wel grappig is, als je de berichtgeving volgt hier een beetje over vandaag, dat cijfer wordt naar buiten gebracht. En dan relateren we natuurlijk al naar voorgaande jaren. En dan is het een beetje het idee, 160 ton, wow, die opsporingsdienst, die hebben wel even door het nieuwe beleid zitten knallen, zeg. Je kunt ook andersom zien. Het vloeit als een stortvloed West-Europa binnen via de zeehavens van Antwerpen en Rotterdam. En ze hebben hier en daar wat afgevangen. Zo kun je het ook zeggen, als je het is misschien wat cynischer, maar het past helemaal in de lijn die wij ook in deze podcast al zo vaak hebben beschreven, dat de partijen zoveel groter worden, dat ook al pakken ze duizenden kilo's op één moment, meer dan 10.000 kilo of nog meer, dan nog is het maar rimpeling in de vijver van de onderwereld. En zien we nog steeds dat de groothandelsprijzen zelfs zakken, dus er is zoveel aanvoer dat de blokken cocaïne en ook de bakken, de containers cocaïne, althans waar die cocaïne verwerkt zitten, minder waard zijn. En de straatprijs blijft gewoon altijd al constant.
Ja,
zolang als
dat hebben we vaker gezegd.
Ja, maar het is, ik bedoel, ze hebben geloof ik nu minder gepakt dan vorig jaar. Vorig jaar was een piekjaar, hè, 2021, in wat ik gezag in Rotterdam. Dat was een piekjaar. Ja, en dan is het heel makkelijk om te zeggen, joh, het gaat allemaal helemaal goed, want de cijfers dalen. Het cijfer is volgens mij nu
alsof mensen bang zijn geworden om het te gaan invoeren.
Ja, maar het is om en nabij gelijk aan 2020, sorry, uit mijn hoofd. Dus je ziet, oké, dan is er vorig jaar zijn er heel veel partijen gepakt. Maar dat kan ook zijn doordat misschien mensen een lucky shot hebben gehad in de opsporing, dat er opeens een hele grote partij, twee hele grote partijen, of drie.
Die op de weegschaal liggen.
Dus en kijk, zolang wij houden, wat Paul ook zegt, zolang die marktprijs daalt, zegt mij dat. En dat zou eigenlijk iedereen moeten zeggen van, nou, er is nog genoeg.
Ja.
Dus er is geen
aan
reden.
De aanvoer ligt het niet.
Nee.
Nee, en hetzelfde geldt voor de betrekkelijke euforie over het aantal uithalers.
Dat was mijn volgende vraag inderdaad.
Ja, je hebt de cijfers voor je liggen.
Ja, ik lees dat volgens de Rotterdamse politie werden er in totaal 251 personen opgepakt die van plan waren de drugs uit de zeecontainers te halen. En in 2021 waren dat er 400. En die Rotterdamse hoofdofficier Hillenaar die zei, het is naar beneden gegaan, want dat komt door strengere straffen.
Ook dat cijfer komt er weer overeen met 2020. Hè? Dus je zou het allemaal om kunnen draaien. Je kan ook zeggen, joh, 2021 is een piekjaar geweest in alle opzichten. En daarvoor daarna is het weer gelijk.
Ik denk gewoon 251 vind ik veel. Dat betekent dat er minimaal 251 mensen dat al wilden gaan doen.
Ja, en dan moet je weten dat er veel fout het zal zijn, want je ziet maar een klein percentage. Maar dat is zoals politici, beleidsmakers en managers willen denken, snap je? Dus ze hebben inderdaad, voorheen kreeg je €90 boete als je met een rugzakje werd gepakt midden in een zeehaven waar je niks te zoeken hebt in Rotterdam. Nu kun je daar max een jaar cel voor krijgen. Dat is veranderd. En beleidsmakers en managers die ook hun persconferenties en persberichten verspreiden, die willen dan graag daaraan koppelen. Kijk, het beleid heeft gewerkt. Kunnen ze dat van harte? Maar het heeft niet altijd met de werkelijkheid te maken natuurlijk. Het is niet per se gezegd dat uithalen zich heel erg laten tegenhouden door de strafdreiging, zoals dat heet.
Nee.
Dan claim je een succes. Dat je ook gewoon, je zou rustig van toon kunnen blijven ook.
Sterker nog, doordat de straffen omhoog zijn gegaan voor het uithalen, doordat er dus nu een jaar, doordat het nu bedreigd wordt met een jaar zelfstraf, zijn gewoon de prijzen van, dat hebben we ook al eerder besproken, zijn gewoon de prijzen van een uithaal zijn omhoog gegaan. Dus die jongens die zeggen, ja, ik vind het allemaal leuk en aardig.
Maar ik loop meer risico.
Ik loop meer risico. Ik ga misschien een jaar achter de bouten. Dat kost u meer. Dus het is eigenlijk, en dat is over perverse prikkels gesproken, is het dus gewoon lucratiever om het nu te doen.
Ja.
In financieel opzicht. Hè? Als je gepakt wordt, ben je meer, misschien wel meer de klos. Maar dat is de werkelijkheid. Ja, ik heb het niet teruggelezen in een persbericht, maar het is wel zo.
Mm-hmm. Opvallend ook, hoorde ik, is dat de meeste uithalers die gepakt worden in elk geval, dat first offenders zijn. Dus die eigenlijk niet eerder met justitie in aanraking kwamen.
Ja.
En dan opeens een sloot geld kunnen verdienen.
Het zijn hele jonge jongens. Dus het zijn vaak echt, het is een soort instapdelict geworden.
Voor mij zou het niet klinken als een instapdelict. Nee, als je zware straffen kan krijgen en je daar in het donker zo'n haven in met iets doen wat ontzettend veel geld waard is en je ook niet kwijt wil raken.
Toen ik 16, 17 was, ik vond mezelf ontzettend stoer, maar veel verder dan een beetje vechten kwam ik niet. Maar me in een haven laten brengen, bijvoorbeeld in een container, daar soms nog nachten slapen in een geprepareerde container om de kans af te wachten en dan die coke uit te halen. En je weet, als het misgaat, heb je niet alleen, je hebt niet alleen het risico dat de politie of de douane je te pakken nemen. Je kunt ook nog levensgevaarlijk in situaties terechtkomen waarin de criminelen het op je voorzien hebben.
Vorig jaar was ook een jongen verdronken, toch?
Ja, dat hebben we ook over geschreven. Dat was in de haven van Antwerpen, was een Amsterdamse jongen. Maar je moet je wel voorstellen, jij zegt dat van een zwaar delict. Maar in het beeld van die jongens is het een manier waarop je, je hoeft niemand pijn te doen.
Mm-hmm.
Je laat je gewoon insluiten in een haven. Dan loop je een beetje met tassen te slepen. En hoppakee, je krijgt een ton. Weet je wel?
Word je beloofd.
Ja.
Ja, maar dat is dus wel even een, dus de, het is in hun visie. En ik bedoel, ik praat wel maar niet goed, want het mag niet en je moet het niet doen. Waarvan akte. Maar in hun visie is het een delict waarvan je denkt, nou, een beetje,
het is anders dan een bank overvallen.
Nou, of een woningoverval.
Ja.
En een woningoverval wordt veel dan ben je geweld aan het,
persoonlijk leed of zo.
Ja, hier je klimt een container in, daar haal je wat cocaïne uit, die geef je aan iemand en je krijgt een heel pak geld.
En je
ja.
ziet geen slachtoffers. Als je in een woning iemand moet vastbinden en bedreigen, weet ik veel, dan heb je daar misschien zelf ook nog wel een tijdje last van. En dit ziet eruit van een afstand als een slachtofferloos delict. Dan als je niet doordenkt tenminste. Als je doordenkt aan al die verslaafden.
Ja, maar als je doorgaat denken, geweld, dan ga je dit sowieso niet doen. Want nee. Dat is, weet je wel. Maar ja,
er is geen sprake van doordenken.
Nee, dat snap ik ook. En ze worden er waarschijnlijk ingelokt door kennissen die het ook doen en succesvol
en
hebben
ben ik
gedaan.
Wel benieuwd. Paul, het verhaal wat je altijd hoort, hè, dat, ik stoor me er altijd een beetje aan, dat is dat het ronselen. De crimineel die onze lelieblanke tieners staat op te wachten bij scholen in een dikke auto. Hoe dat ronselen, ik heb daar altijd moeite mee als dat zo gebracht wordt. Ik heb het zelf ook wel eens gezegd, hè, maar dat ronselen, dat gaat toch eigenlijk gewoon heel anders.
Nou, het gaat veel subtieler natuurlijk dan. Het is niet zo dat ineens een hele dure Mercedes, BMW, Audi of zo bij een school gaat en dat daar jongens langskomen en dat iemand zegt,
wil je een ton verdienen?
Zo gaat het natuurlijk niet. Het gaat subtieler dan dat. Maar het gaat wel. Kijk, we hebben het wel eerder gehad over allerlei verschillende rolmodelachtige figuren. Dat kunnen gangsterrappers zijn. Dat kunnen jongens van de straat zijn. Die duidelijk heel vroeg veel geld hebben. En dan zijn er gasten die een beetje tegen hen opkijken. En langzaam worden die erin getrokken. Dat is subtieler. We horen ook wel verhaal dat bijvoorbeeld bij hulpverleningsinstanties of zo, dat wordt geprobeerd. Maar dat is nog steeds niet zo dat iemand voor de deur gaat staan wachten. Maar die probeert in de invloedssfeer van zo'n jongen in zijn invloedssfeer te krijgen. En langzaam een beetje, ja, jij kan ook wel wat doen.
Wil je wat verdienen?
Ja.
Maar hebben jullie niet de jongens zelf wel eens gesproken?
Ja, maar weet je dus, ja, ook. Maar wat je dus ziet, is je ziet dus ook clusters van misdrijven. Dus je ziet bijvoorbeeld, waar ze in Utrecht grote zorgen altijd over hebben, is een groep plofkrakers.
Mm-hmm.
Nou ja, plofkraken, dat is niet een heel een exclusief Utrechts fenomeen. Alleen, houdt zich daar een groep jongens mee bezig. Die verdienen daar veel geld mee. Hè, met snelle auto's plofkraken plegen in Duitsland.
In Duitsland, ja.
En dus dan zie je dat zo'n groepje een soort aanzuigende werking heeft. Dat andere gasten denken van, hey, zij verdienen lekker geld met die ploffers. Dat ga ik ook doen. Snap je? Dus, en dat, we zien het hier in Zuidoost. Er zijn veel jongens die met uithalen in Antwerpen uit Zuidoost. Daar zie je dus ook zo'n soort clustertje van dan is er dan een klein groepje die houdt zich daarmee bezig. En dan die denken andere jongens, hey, dat wil ik eigenlijk ook wel, want het is makkelijk geld verdienen. Of weet je, dan hoor ik erbij. Of wat de motivaties allemaal zijn. Maar het is dus vaak kennis via.
Maar het is dus ook, het klinkt wel alsof het dus ook vaak succesvol is.
Nou, als een uithaal succesvol is, dan dat is meer geld dan ja. Wij met z'n drieën samen jaarlijks kunnen bijschrijven.
En je moet ook niet vergeten, want als je dat klassieke beeld zoals de overheid het soms wel lijkt te verspreiden, van een man in een Mercedes of zo, en die rolstoelt daar, dan denk je misschien iemand van 40 of zo. Ik had het net over een grote drugzaak in Amsterdam, waar net straffen zijn uitgedeeld, van een middenkader. Die jongen die dan verantwoordelijk was voor het ronselen van de uithalers, en dat is ook bewezen verklaard. Het is 23, 24, mm-hmm. zoiets. En die komt uit Amsterdam Zuidoost, maar die zit ook in Amsterdam Oost en zo. En die hebben gewoon en die had na een stom feestje, waar nogal wat drank was gevloeid, heeft die iemand doodgeschoten op het Krugerplein. Gewoon in een domme ruzie. Helemaal niet langdurig als een soort capo afwachten tot de kans komt. Nee, gewoon het straatleven leven en zo. En die gast, die is dan pas begin 20, midden 20 wordt hij. En dan heeft hij dus heel makkelijk toegang tot die jongere jongens. Die spiegelen zich aan hem. Hij heeft dure kleren, hij ziet er stoer uit. Mensen doen dingen voor hem. Mm-hmm. Dus hij laat mensen, stuurt hij op pad met een auto om even iets te halen voor hem. Bijvoorbeeld een wapen in het geval van die schietpartij. Hij zit in een soort machtsstructuur, een paar stappen hoger dan die jongens. Nou, die jongens die denken, wow, dat is ons rolmodel. En die gaan dan in zijn voetsporen proberen te treden. En als hij dan een keer een klusje heeft, dan zijn zij bereid om daarin te haken. En met de belofte natuurlijk van als groep 50.000 euro, 100.000 euro of zo, als je die koker uit hebt. Soms krijgen ze het niet eens, soms krijgen ze een deel. Soms, en vergis je niet, ze verbranden dat geld ook ontzettend snel. Dus dat is even snel feesten en dan is het weer op. Hè? En ik denk, als ik een ton ineens zou hebben, zou ik echt heel erg lang doen. Omdat misschien ga ik dat mijn hele leven niet meer opmaken. Als ik een ton extra bovenop alles
zou. Wat zeggen, je hebt ook gewoon salaris, toch?
Ja, een schoenendoos onder je bed.
Ja.
Maar als je ziet hoe snel dat geld vervliegt in dit wereldje, en dan kun je bedenken hoe snel ze weer nieuw geld nodig hebben.
Ja, het is een bestaan van elke keer vers geld. Dus je hebt er heel veel geld en dat smijt je er doorheen. En dan heb je weer vers geld nodig.
Ontzettend aan gewend, raak je ontzettend aan gewend natuurlijk. Hey, nog even, de verlokkingen begrijp ik. Of begrijpen we, hè, dat jongens het doen. Ook de eeuwige strijd van de overheid en de haven zelf. Wat gebeurt daar nou om het daar moeilijker te maken? Het zijn natuurlijk gigantische terreinen waar gigantische aantallen containers binnenkomen. Loopt daar alleen maar, moet het leger daar niet gewoon de boel gaan bewaken? Of hoe wordt dat aangepakt?
De pakkans moet natuurlijk omhoog. Hè? En dat zijn ze ook wel aan het doen. Dus ze zijn in die havens camera toezicht. Ze vliegen er met drones overheen. En ze maken het moeilijker. Dus vroeger had je gewoon pincodes voor de haven. En dan kon je gewoon het terrein op en af. En die zijn nu aan tijdslimieten gebonden. Dat soort dingen, weet je wel. Dus dat is natuurlijk wat ze allemaal doen. Maar dat is wel allemaal... zit dat aan de aan de repressiekant. Hè?
Ja.
Dat je zegt, joh, we gaan dat allemaal moeilijk maken. Aan de andere kant denk ik altijd, moet je toch ook kijken naar wat zijn dan de drijfveren van de jongens en kunnen we daar iets aan doen? Alleen dat is in het huidige politieke tijdsgevricht gewoon best wel impopulair. Elke politicus zal zeggen, ja, we gaan ook zorgen dat er bewustwording komt en dat er...
Investeren in opleidingen en arme wijken.
Ja, maar ik bedoel, een aantal belangrijke indicatoren van voorspellers van crimineel gedrag zijn opgroeien in armoede, opgroeien in een slechte wijk, opgroeien in een eenouder gezin, verstandelijk beperkt zijn, opgroeien in een huishouden waar veel middelen gebruikt worden. Dat zijn hele belangrijke indicatoren. En dat is echt de onderkant van de samenleving. Ja, en het is, we leven in schrale tijden wat dat betreft. Ja, ik weet niet hoe jij er tegenaan kijkt.
Maar schrale tijden ook, omdat de afgelopen 15 jaar de regeringen opeenvolgend ook heel veel bezuinigd hebben. Juist op jeugdzorg, juist op buurthuizen, mm-hmm. juist in de niet echt versterking in de arme wijken. Er wordt bijvoorbeeld in Amsterdam zijn er echt wel grote plannen. We hebben het eerder over gehad. Masterplan Zuidoost, Masterplan Nieuw-West. Een plan van Noord dat om een of andere vage reden anders moet heten dan Masterplan. Maar ook zo'n plan is. Kijk, er wordt soms niet zo ver gekeken vanuit Den Haag. Dus er is nog wel corruptiebestrijding. Daar is wel veel aandacht voor. Dan kun je afvragen, misschien moeten die mensen echt veel meer verdienen in de havens. Willen ze niet zo makkelijk verlokt worden als ze een beetje schulden hebben en zo. Mm-hmm. Dus je hebt het over beveiligingsmaatregelen, je hebt het over corruptiebestrijdingen. Maar de volgende stap, meer investeren in wijken, jeugdzorg, in buurthuizen voor mijn part, dat is helemaal niet aantrekkelijk. Dat vindt men in Den Haag helemaal niet aantrekkelijk. Want dat kun je ook niet. Je kunt daar geen resultaat van meten. Jij kunt over 10 jaar niet zeggen, kijk, deze jongen heeft geen misdrijf gepleegd. Want dat weet je niet of dat door jou ingrijpen is gedaan.
Maar je weet ook dat er gewoon altijd al criminaliteit was, toch? Het is nooit.
De coke-gerelateerde criminaliteit is wel ontploft. En er is wel een besef dus, politiek breed, dat hier iets moet gebeuren. Alleen de vraag wat er dan moet gebeuren, dat kun je via de ouderwetse links-rechts tegenstellingen wel voorspellen wie wat wil. En in Den Haag zijn ze natuurlijk heel erg van de repressie harder aanpakken. Maar wat ze vergeten is dat die gasten die daar in de haven die spullen uithalen en die dan misschien harder aangepakt moeten worden, die zijn dat mede gaan doen als gevolg van het beleid van Den Haag. Snap je? Dat is misschien. Misschien klink ik daar net zo retorisch als sommige politici. Maar het is wel iets wat niet makkelijk onder ogen wordt gezien. Er wordt steeds maar geroepen, we moeten ze harder bestraffen, want ze doen allemaal foute dingen. Maar de omstandigheden die mede door Den Haag gekweekt zijn, waardoor ze die foute dingen gestimuleerd worden te doen, daar hebben we het niet zo vaak over. Vind ik soms een beetje jammer. Ik snap het wel.
Maar wat dat betreft leven we wel in zorgelijke tijden. Hè? Want ik bedoel, als je Femke Halsema was deze week de gast bij Buitenhof, mm-hmm. daar brak ze toch weer een lans voor de jeugd. Hè? En als je ziet wat er bijvoorbeeld zich in Den Haag afspeelt met jongeren die dus meer wapengebruik onder jongeren. Er is een soort hyperkapitalisme wat in zwang is, wat gewoon nu hip is. Hè? Net zoals dat je vroeger de hippietijd, de punktijd en dat soort dingen had, is nu een soort geld is eigenlijk alles. En wat je en met name in die in de probleemwijken en dat soort dingen, dan zie je, is dat een hele nare explosieve mix. Dan heb je mensen die al gewend zijn, jongeren die al gewend zijn aan wapens en die heel veel geld willen. Dat is een hele, dat is een zorgelijke mix. En daarvoor, en ik hoor een minister ook altijd zeggen van, joh, we zijn naïef geweest. Nou, prima, allemaal tot je dienst, maar laten we alsjeblieft niet naïef zijn op wat zich daar nu afspeelt. En ik vond het wel goed dat Femke Halsema daar in Buitenhof, ze had het al eerder gezegd, maar dat in Buitenhof toch een lans voorbrak. Want dat zijn echt wel hele zorgelijke ontwikkelingen, vind ik.
Het probleem is dat je natuurlijk die plannen onder meer van Femke Halsema, dus die masterplannen en zo, dat duurt gewoon 20 jaar. Dus je kunt niet over 5 jaar zeggen, kijk, het was een succes. En de vraag is of de financiële dekking, of dat allemaal goed blijft. We hebben het hier eerder besproken. Soms zijn die plannen nogal vaag geformuleerd. Dus wat zijn nou precies de doelstellingen waarop we mensen mogen afrekenen? Maar het idee dat je echt in die wijken moet investeren om het duurzaam op te lossen, is geen gek idee. Alleen, het is veel moeilijker over het voetlicht te krijgen, politiek gezien, korte termijn denkend gezien, dan het roepen harder straffen en of zeggen dat je succes hebt gehad, want je hebt de boete voor het gepakt worden als uithaler vervangen door een celstraf. Mm-hmm. Be my guest. Ook goed. Moet je zeker ook doen. Maar daarmee is het niet klaar. Alleen, soms klinkt het een beetje op dagen zoals deze, wanneer het in de pers komt van, hey, we hebben grote successen geboekt, want we hebben veel meer uithalers. In elk geval de afgelopen jaren.
Minder uithalers waren er.
Nee, het draait om geld. Dus kijk, als het persbericht waarin zegt, joh, we hebben het verdienmodel van cocaïne gesloopt, Dat heb ik nog nooit gezien, maar dat zou een persbericht zijn. Dan zou ik zeggen, zo, hallo. Maar dat kan niet. Snap je? Want het is een illegaal product. En omdat het illegaal is, wordt er gruwelijk veel geld mee verdiend. En er zijn mensen die bereid zijn om zich in die wereld te mengen voor dat geld. Nou, en daar moet je naar kijken.
En de opsporing en de overheid in brede zin slaagt er niet in het geld af te pakken. Zolang dat zo blijft,
blijft de enorme
rijke organisaties alsmaar rijker blijven worden, blijft de Parool Misdaad podcast bestaan.
Laten we daarmee eindigen. Deze Parool Misdaad podcast is eerst een week exclusief te beluisteren op parool.nl en in onze app. Een week later verschijnt die podcast ook in andere podcast apps zoals Spotify. Wil je meer misdaadverhalen lezen van Paul en Wouter? Download dan onze app of ga naar parool.nl. Vragen en opmerkingen kunnen naar misdaad@parool.nl. Ik lijk alsof ik in herhaling val. Dank voor het luisteren allemaal. Deze podcast werd gemaakt door Wouter Laumans en Paul Vughts. Dank ook aan Daan Hofstee voor de nieuwe tune en Josien Woldhuizen. Mijn naam is Corrie Gerritsma. Dank voor het luisteren en graag tot de volgende keer.
Dagelijks overladen met overbodige informatie. En het is moeilijk de zin van de onzin te scheiden. Daarom vertrouw ik op echte journalisten in plaats van meningen. Een krantenmens heeft het gemakkelijk. Word ook een krantenmens en lees je favoriete krant nu tot al 6 weken gratis. Ga snel naar krant.nl.
Bezorging stopt automatisch en op deze actie zijn actievoorwaarden van toepassing.
Past onze autoverzekering straks nog wel bij de nieuwe auto die we gaan kopen? Of kunnen we met overstappen flink besparen?
Genoeg van het stemmetje in je hoofd? Even Independeren, daar word je altijd wijzer van. Vergelijk nu en bespaar. Welkom bij Independer.